Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Marit, hi, hoe is het? Jonne hier van de Rolantaarn. Goedemorgen.
Nog steeds niet helemaal lekker, nee.
Laten we het daar gelijk over hebben. Want er kwam een persbericht van jou van je ploeg. Dat je het kan aan de vertaling hebben gelegen, maar dat je met buikpijn naar huis was gegaan. En toen werd er nog een grapje gemaakt over je verjaardagstaart. Maar ik had jou al eerder op de app en ik had je ook al eerder aan de lijn. En het klonk een stuk erger dan wat buikpijn.
Maar we hebben het zo genoemd. Omdat het was ook buikpijn. En we wisten gewoon niet wat het was. En het leek ook alleen maar erger te worden. Dus het was voor mij beter om naar huis te gaan en verder te laten onderzoeken.
Ja, want wat is het nou precies?
Ik heb deze week dan wat onderzoeken gehad. Ik moet vanmiddag weer naar het ziekenhuis. Maar ze denken een kneuzing van het middenrif en een kneuzing van de ribben toch.
Oh, en wanneer heb je dat opgelopen dan?
Ik ben in vlak voor de Vuelta in Arctic Race ben ik de eerste dag hard onderuit gegaan. En waarschijnlijk heb ik het daar opgelopen. Want ik zou niet weten wanneer anders. Maar ik heb dan... die koers wel uitgereden en nog niet eens zo heel slecht. En het ging gewoon goed. Dus ik vond het wel heel gek dat het in de Vuelta in één keer weer erger werd en alles. Dus, maar ja, het is niet anders. Dus helaas.
Ja, ongelooflijk zonde. Ik vind het wel een interessant gegeven. We hebben dit jaar gezien met Gilbert bijvoorbeeld. Die met een gebroken knieschijf, geloof ik, nog... een koers uitreed of een etappe uitreed. Het wordt bijna... dat lijden wordt bijna gecultiveerd in het wielrennen. Voel je daar een soort druk bij om als je valt om gelijk weer op te staan?
Ik heb dat zelf totaal niet. Ja, je wil altijd door natuurlijk. De koers wacht gewoon niet. Maar als ik zo merk van dat ik echt pijnstilling nodig ga hebben om überhaupt te kunnen koersen, dan stop ik ermee. En dan kan ik beter thuis gewoon eerst goed herstellen en weer richten op de volgende koers. Ik snap heel veel jongens niet waarom ze maar per se door moeten gaan. Met kans op dat je het alleen maar erger maakt.
Ja, dat je echt iets kapot maakt natuurlijk. Want heb je veel pijnstilling genomen deze Vuelta?
Alleen ontstekingsremmers, omdat we eerst dachten dat het een ontsteking was. Maar dat hielp gewoon niks. Dus dan is het beter om ermee te stoppen.
En wie maakt dan uiteindelijk die beslissing? Ben jij dat of is de ploegarts dat?
In dit geval was ik het. Ik vond gewoon zelf gewoon dat ik er niks meer aan had om überhaupt door te gaan. Want als je je niveau niet haalt... Dan is zo'n Vuelta ook helemaal niet leuk. Want je hebt alleen maar pijn en je rijdt... Je kan niet echt meedoen voorin. En dan hoeft het van mij niet.
Nee, snap ik. En speelt het dan nog mee dat bijvoorbeeld je kopman, Zakarin... dat die eigenlijk al uitgeschakeld was voor het klassement? Of had je juist nu zoiets van, dan kan ik voor eigen kans gaan?
Dat was sowieso al, de vierde rit, waar Ben King won. Toen, dat was echt de dag van, kan een kanszakker in het wel of niet? En het bleek dat hij toch niet helemaal hersteld was. En de dag daarna mochten wij allemaal voor eigen kans gaan.
En, dat was toen echt gelijk al overboord?
Want bedoel, als je... in de eerste week al 4 of 5 minuten verliest, dan ja, dat is het gewoon gedaan om ja, we gingen voor om die Vuelta te winnen. En dat kan dan niet meer als je al op 8 minuten staat. Dus dan, ja, dan moet je dat overboord gooien en gewoon voor ritzegers proberen te gaan.
Ja, oh, dat vind ik wel interessant. De doelstelling van de ploeg was echt winst.
Ja, ja. Als je vorig jaar als je derde kan worden, dan kan je ook winnen.
Oh, wauw. Wat vet zeg. Ja, ik zag Zakarin wel als kanshebber, maar de winst vond ik wel heel ambitieus, maar het is een mooie ambitie. En ja, ik kan me voorstellen dat het gevoel dan als hij dus er doorheen zakt, dat het gevoel heel dubbel is voor jou. Want ja, als ploeg wil je de Vuelta winnen. Maar als renners kan ik me voorstellen dat je ook wil winnen. Dus denk jij dan, balen, Zakka is niet goed? Of denk je, yes, ik mag voor eigen kans? Hoe is die balans?
Ja, voor mij beide. Je weet van tevoren dat je taak is om Zakarin gewoon te helpen. Mm-hmm. Maar ja, natuurlijk, als wielrenner wil je zelf ook gewoon graag winnen. Blijkt dat die gewoon niet goed meer is. En dus hebben we met z'n allen gewoon heel snel die knop wel omgezet om dan gewoon zorgen dat we bijna elke dag gewoon meezitten in de ontsnapping. En dan, misschien betaalt dat zich uit in de kans om een rit te pakken.
Ja, gisteren bijna, hè? Met Restrepo.
Ja, kijk, daarom. Dus hij was er heel dichtbij. Dus het is echt jammer voor hem dat hij net niet kon volgen.
Wat voor jongen is dat? Ik vind, Katusha is voor mij zo'n ontzettend raadsel. Het is zo'n, van buitenaf lijkt het een heel rare ploeg. Snap je wat ik bedoel? Of is dat als insider helemaal niet zo?
Je zit er middenin natuurlijk. Dus het is wel een ploeg met heel veel nationaliteiten tegenwoordig. Dus het is wel echt een mengelmoes eigenlijk. Maar Restrepo is echt een... ik vind het een hele goede jongen. Het is wel... Hij kan soms kan hij ontzettend hard fietsen. En dat laat hij gisteren ook wel weer zien. Dus gewoon een goede jongen. Alleen hij pakt niet vaak genoeg zijn kansen, vind ik.
Nee? Ja, want ik vraag me altijd af, is hij nou... Want gisteren reed hij Nicholas Roadster af. Terwijl ik in mijn ogen was hij altijd een soort sprinter.
Het is een hele rappe... rappe klimmer of klimmende sprinter, zeg maar.
Ja, ja.
Hij kan af en toe kan hij echt heel goed mee omhoog. En dan dat zie je soms ook wel vorig jaar in Down Under. Dat hij ook in één keer heel goed mee omhoog kan. Ja, nou nu lijkt hij zijn benen van toen weer gevonden te hebben. En dan, hij is ook hartstikke snel. Dus in sprint met 2 had hij hem zeker opgelegd.
Ja, ja, wat dat betreft... Katusha is echt een moeilijk te lezen ploeg voor de buitenstaander. Hoe is dat van binnenuit?
Ik heb natuurlijk niet in de ploeg gezeten dat het nog echt Russisch was. Dus ik weet niet of het überhaupt iets veranderd is, maar...
Je hebt niet zo'n mooie ontgroening gehad als Lars Boom. Dat je een wodkaatje moest longdrinken op een stoel.
Nee, gelukkig niet. Nee, want ik denk dat er toen 12 of 13 nieuwe jongens bij de ploeg kwamen. Dus dan blijft er weinig over voor die andere jongens om wat te organiseren. Voor alle jongens eigenlijk. Dus gelukkig niet.
Okay. En wie zijn bijvoorbeeld je vrienden binnen de ploeg? Met wie vind je het lekker om te trainen of met wie lig je graag op de kamer?
Ik de laatste afgelopen 2 jaar eigenlijk, als we samen koersen, dan lig ik altijd bij Machado op de kamer.
Dat is een hardrijder, hè?
Ja, eigenlijk al sinds het eerste kennismakingsweekend, toen kwam ik toevallig bij hem op de kamer te liggen. Ja, en dan, daarna ga je samen naar Down Under, dus dan ben je een maand lang met z'n allen apart. En uiteindelijk word je gewoon vrienden. En dan, Ja, ik ga ook altijd als we gaan zeg maar trainingskampen, dan rijden wij ook vaak naast elkaar en dat soort dingen.
Oké, leuk. En waar gaan jullie dan op trainingskamp? Gaan jullie bijvoorbeeld nog... Ben je wel eens in Rusland geweest?
Nee, nooit. Nee.
Nee? Oké, ja, want het is inmiddels een Zwitserse ploeg. Gaan jullie dan altijd naar Zwitserland? Of,
Nee, ook niet. Ook niet. Nee. Dat is echt Mallorca en Kopen. Dat zijn de plekken waar we wel heen gingen. Ja.
Ja. En geniet je ervan? Of heb je zoiets van, nou, train liever thuis. Dat ik s'avonds lekker bij mijn gezin ben. Of is het stiekem ook ergens wel leuk?
Ja, zeg maar, een trainingskamp vind ik altijd wel leuk. Ik bedoel, het is in de winter, dus het is hier vaak slecht weer. En als je dan lekker naar Spanje kan, dat is het gewoon ideaal trainen. Dus maar tegenwoordig, je hebt die trainingskampen ook gewoon nodig om überhaupt weer goed te zijn, goed te beginnen aan het seizoen.
Ja, snap ik. Aan het begin van het seizoen, naar welke koers kijk jij het meest uit? Wat is eigenlijk je lievelingskoers? Ik denk, van daar wil ik goed zijn.
Oh, god, dat is een beetje in samenspraak met de ploegleiding, wat je programma gaat worden. En dan kan je wel een voorkeur aangeven, wat je graag wil rijden. Maar,
welke is dat bij jou?
In de klassiekers, dus dat zijn mijn lievelingskoersen. Mm-hmm. Dus dat weet de ploeg ook.
En dan het liefst de Kasseien of de Ardennen?
Nee,
dat maakt het eigenlijk niet uit.
Ik kom ze niet over, nee.
Ja, het is toch een heel anders koers, hè?
Ja. Nee, ja, ik ben denk ik ook gewoon net te licht om dat te kunnen.
Ja, dat is wel waar. En wat dat betreft, je hebt voor volgend jaar nog niet een ploeg, hè? Of is daar inmiddels verandering in gekomen?
Nee, ik heb nog steeds niks. Dus ik ben daar op zoek naar een ploeg, ja.
Oké, en hoe gaat dat in zijn werk? Hoe ga jij in het peloton af en toe eens buurten bij andere renners? Of misschien een babbeltje maken met een ploegleider? Of heb je daar iemand voor?
Dat doet mijn management. Die zijn druk bezig met ploegen en praten en al die dingen. Ik denk niet dat je als renner zelf ook mee bezig moet zijn. Je moet gewoon concentreren op je trainingen en op de koers. En zij kunnen dat gewoon hartstikke goed. En dan ik laat het ook aan hun over.
Oké, en speelt er al wat? Mag
ja,
je daar niks over zeggen?
Ja, er speelt wel wat dingen. Maar ja, concreet is het allemaal nog niet. Dus dat is wel... Dit is voor mij ook allemaal afwachten.
Ja, ik kan me voorstellen dat het een beetje onrustig is ook. Of valt het wel mee? Kan je het makkelijk afsluiten?
Ja, dan kijk, zoals in de koers, dan heb je je hoofd er ook totaal niet naast staan. En dan ben je gewoon bezig met de koers. Maar als je dan nu zo weer thuis zit, dan denk je wel van, liever vandaag dan morgen, zeg maar. Dat je iets hebt voor volgend jaar.
Ja, snap ik. Want wat staat er dit seizoen nog voor jouw programma? Ga je bijvoorbeeld naar Guangxi of zo? Of Ronde van Turkije of iets dergelijks.
Ik heb toevallig gisteren met de ploegleider over gehad van wat het plan is. Maar ik moet eerst weer volledig herstellen. En dan waarschijnlijk ga ik de Italiaanse klassiekers doen in oktober.
Leuk.
Milaan, Turijn, Lombardije.
Ja.
En dan, ze willen mij naar China sturen. Maar dat wilde ik zelf nog een beetje tegenhouden.
Ja? En waarom? Ja. Ik bedoel, het zou ook niet mijn eerste keuze zijn, maar ik kan me ook wel voorstellen dat je denkt van nou, nog een lekker 10 dagen op fietsvakantie.
Ja, zo zou je het kunnen zien, maar ik heb een keer de Tour Beijing gedaan. En toen heb ik gezegd van, na 1 keer China is leuk en ik hoef er niet mee.
Maar, nee, waarom niet? Vertel.
Ja, ik weet niet. Ik heb er niks mee met Chinezen. Dus met dat land sowieso niet. Nee, voor mij hoeft het niet.
Het was mooi om een keer te zien, maar daarna was het ook wel mooi geweest.
Ja, daar heb ik nog alleen maar Beijing gezien. Dus ik weet niet hoe het in die koers is. Want dat schijnt nogal vakantiegebied te zijn. Maar voor mij hoeft het eigenlijk niet.
Oké. Dus voor volgend jaar weet je nog niet precies wat er gaat gebeuren. Zijn er ploegen waarvan je denkt, nou, daar zou ik eigenlijk wel goed bij passen? Zou je zeggen van, nou, daar hoop ik eigenlijk een beetje op? Of heb je dat totaal niet?
Ja, natuurlijk. Nee, ik heb wel wat ploegen. Daar heb ik aangegeven aan mijn management van dat soort ploegen waar ik graag heen zou gaan. Maar dat is aan hun. Ik bedoel, ik kan wel een ploeg zeggen en dan die ploeg die
nou ja,
niet een renner zoals mij wil hebben.
In mijn ogen kan Sunweb nog wel wat gebruiken, bijvoorbeeld.
Ja, ik weet niet hoe zij er nu voor staan, maar ja, het zou een hele mooie ploeg zijn.
Ja, oké, okay, leuk. En nog wat inside information, wat is er aan de hand met Kittel? Spreek jij hem wel eens?
Ja, nee, ik heb sowieso nog geen koers gedaan met hem.
Dus. Nog geen één?
Nee. Ik heb hem alleen in december, zeg maar, op trainingskamp heb ik hem alleen gezien. Want het tweede trainingskamp dan, toen deed ik al Down Under.
Ja.
Dus, ik weet ook niet wat er met hem aan de hand is.
Nee, je hebt hem maar één keer gezien. Dat is wel opvallend.
Ja, nou, zeg maar 2 weken dan, ja.
Ja. En hoe was het met zijn haar?
Dat gaat hartstikke goed.
Ja, ik moest die vraag stellen. Ik bedoel, ik heb de Giro zitten kijken. Ja, die reclame is echt fenomenaal. En hij kwam echt, tijdens de Giro kwam hij, nou, ik heb meer die reclame gezien dan koers. En op een gegeven moment dacht ik ook van ja, ik fight for good hair. Maar hoe is het met jouw haar?
Ik was gewoon met Alpenzin, hè. Want, al die dingen krijgen we gewoon een hele doos opgestuurd met al die shampooflessen.
Lekker, dus, cafeïno-shampootje.
Ja, inderdaad.
Is het een aanrader?
Ja, ik vind het prima. Dus ik weet niet of het goed voor je is of het überhaupt helpt. Maar mijn haar wordt ermee schoon. Dus daar gaat het voor mij.
Oké. heel simpel, heel straight to the point. Lekker. Ja. Ik had nog wat vragen van ook wat van de jongens van Het is Koers. Want dat zijn fanatieke Strava-volgers. Maar jij zit daar niet op, hè?
Nee. Ja, ik heb wel een account, denk ik. Maar dat is het een beetje verplicht vanuit de ploeg doen.
Ja.
En ik denk dat ik de 2 weken... totaal aan trainingen op heb gezet en daarna nooit meer.
Dus en waarom niet?
Je moet daar gewoon heel fanatiek mee bezig zijn en ik ben dat eigenlijk totaal niet.
Nee? Ben je daarmee een vreemde eend in de bijt? In het peloton?
Weet ik niet. Ik weet niet hoeveel renners alles erop zetten. Maar ja, in principe is het wel heel makkelijk. Je kan gewoon iets aanklikken dat het gewoon automatisch wordt geüpload en alles. Maar ja, voor mij hoeft niet iedereen te zien wat ik wel of niet aan het trainen ben, zeg maar.
Want hoeveel gemiddeld per uur of per week denk je dat je traint? Hoeveel uur? Of gaat dat meer in kilometers voor jezelf?
Nou, wij rekenen alles in uren. Dus wat zal het zijn? Als je echt alleen trainen zonder wedstrijden, dan 20, 25 uur per week dat je echt op de fiets zit.
Oké. Okay. En zo'n stuk taart, zoals in de Vuelta, kan je dat, ja, gebeurt dat vaker? Ik bedoel, ik weet van, ik maak ook een podcast met Ten Dam. En ja, die is altijd bezig met wat hij eet. Hij eet af en toe wel lekkere dingen, maar altijd enorm met maten. En altijd, er zit altijd een soort van rem op.
Ja.
Is dat bij jou ook zo?
Ja, bij mij ook wel. Nee, zeker. Ja? Ik moet ook heel erg opletten wat ik eet en hoe ik eet. Dus, maar ik weet niet of je het gezien hebt, maar in de Vuelta was een heel klein stukje. Dus dan mag het. Maar op de juiste verjaardag, dan vind ik wel dat je een stukje taart mag hebben.
Ja, geheel mee eens. Absoluut. Een hele taart wat mij betreft. En hoe zit het met bier bijvoorbeeld? Een drankje? Want ik heb het gerucht gehoord dat jij het natjespakket van de Roland daar hebt besteld. Klopt dat?
Ja, klopt. Ja, tijdens de tour. Ik zat thuis en elke keer als de podcast online kwam, toch weer luisteren tijdens trainen. En dan, zo kwam ik er ook al van. Ik bestel zo'n Nike-pakket en dan...
Ja? Oh, wat vet.
Ik wil dat wel weten voor na het seizoen. Wat er allemaal in zit en of het echt een beetje smaakt.
Ah, nice. En die bewaar je dus echt tot na het seizoen?
Ja.
Oké, dan snap ik ook wel dat je niet naar China wil.
Ja, dan is het einde seizoen niet eerder.
Ja, dan kan je eerder aan het bierpakket beginnen. En drink je alleen op? Of komen er dan vrienden langs? Of hoe werkt zoiets?
Ik heb maar één pakket, dus zoveel biertjes zitten daar niet in. Dus, na het seizoen heb je wel meer tijd voor vrienden en dan ongetwijfeld dat die ook mee gaan drinken.
Lekker. En je vader? Want daar hoorde ik ook zo via iets over.
Ja,
heb je ook wel een biertje lust?
Hij is over 2 weken jarig, dus hij moet dit maar niet luisteren. Maar hij krijgt ook zo'n natjespakket voor zijn verjaardag.
Ah, dat meen je niet. Ik heb het gewoon verkocht.
Hij is ook heel erg fan van speciaal biertjes. Dus ik denk wel dat hij...
Ah, wat vet. Nou, wat heerlijk. Ik kan je beloven, er zitten echt een paar heel lekkere tussen. Ook wel een paar iets mindere.
Oké.
Niet om onze oude sponsor nou gelijk helemaal af te kraken, maar zaten er 2 bij waarvan ik dacht, wow... Het is wel heel veel bier voor en heel veel alcohol voor dit moment. Hey, Maurits, volgens mij... absoluut, zeker. Ja, dat zeker. Volgens mij heb ik alles wel gevraagd wat ik wilde weten. Tot slot nog de vraag of jij na je seizoen, en dan is het een beetje afwachten of dat na China is of misschien al eerder, in een van onze winterspecials te gast zou willen zijn. Dat we dus een lange interview doen met Willem en Tim. Of je dat leuk zou vinden?
Ja, tuurlijk. Ja. Dat vind ik leuk. Ja.
Oké, heel vet. Nou, dan houden we contact en wens ik je nog heel veel succes, met name in de Italiaanse koers, want die zijn prachtig. En dat je daar nog maar een paar mooie resultaten mag neerzetten. En dat je volgend jaar een vette ploeg vindt.
Ja, dank je.
Oké, topper. Dank je wel.
Oké, dag. Hoi.
Dank je. Pas op. I wish I could be in the south of France. South of France. In the south of France. Sitting right next to you.
Luister nu naar De Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.